Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending luisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren. Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta, uitgezonden. Vandaag ben ik Sabrina, hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We zullen beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, het programma die houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies. Daarna het programma Spreek maar Bahasa, een programma om Bahasa te leren. En als de laatste programma de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie SW 1550 en 9525 kHz of in u kunt ons ook bezoeken op ons website in www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws. RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. Indonesië kan een Verenigde Naties Veiligheidsraad worden vanwege de ervaring van vrede. Vice-president van de Republiek Indonesië Yusuf Kalla zei dat Indonesië werd gekozen als niet-permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vanwege zijn ervaring met vredeshandhaving in een aantal landen via het Garuda-contingent. Yusuf Kalla in Tokio op maandag zei andere landen ook de ervaring van Indonesië te zien zijn bijdrage in vrede. Sinds de jaren 1950 is Indonesië altijd vredestroepen sturen, zoals in het Midden-Oosten, eerst in Sinai, Schiereiland, daarna in Congo. De Garuda-contingent die heeft deelgenomen evenals bij Verenigde Naties vredestroepen in de conflictenlanden, werd één van de meer gekozen waarden van Indonesië als een permanent lid van de Verenigde Naties Veiligheidsraad voor de vierde keer. Volgens Yusuf Kalla hebben niet veel andere landen troepen specifiek om de Verenigde Naties vredestroepen te versterken. Dat is het niet veel landen hebben speciale trainingsfaciliteiten voor troepen dergelijke beveiliging. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York, Verenigde Staten, op vrijdag werd Indonesië verkozen als een niet-permanent lid van de BOC, Verenigde Naties periode 2019 tot en met 2020, met 4 andere landen, dat wil zeggen Duitsland, Zuid-Afrika, België en de Dominicaanse Republiek. We gaan nu naar het tweede nieuws. Indonesië kan profiteren van zijn lidmaatschap van de Verenigde Naties Veiligheidsraad om Palestijn te helpen. De leden van de Regionale Representatieve Raad of DPD, Republiek Indonesië, Dailami Firdaus, verwelkomde het succes van Indonesië als een niet-permanente lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor de periode 2019 tot 2020. Volgens hem zou Indonesië van die positie gebruik moeten maken om het internationale conflict te stoppen. Een daarvan helpt Palestijn. Dailami Firdaus zei op zondag dat Indonesië de op drie na grootste democratie na India en de Verenigde Staten is en het vierde meest bevolkte land ter wereld, een lid van de Verenigde Naties Veiligheidsraad zou moeten zijn. Volgens Dailami is de Verenigde Naties Veiligheidsraad het meest invloedrijke orgaan van de Verenigde Naties omdat het de autoriteit heeft om internationale conflicten te stoppen en troepen naar gebieden te zenden die de internationale vrede in gevaar brengen. Indonesië zou van deze positie moeten profiteren om politieke stabiliteit en wereldveiligheid te waarborgen, inclusief de Rohingya-kwestie in Myanmar en de Palestijnse kwestie. We gaan nu naar het volgende nieuws. De CPO-uitvoer van Indonesië staat op de eerste plaats in Egypte. Egypte wordt beschouwd als een alternatieve markt te midden van de moeilijkheid van de CPO van Indonesië om de Europese markt te betreden. Minister-counselor voor Economic Function van Indonesische ambassade in Cairo, Aris Triyono, onthulde de Afrikaanse markten, met name Egypte, een gediversifieerd gebied kunnen zijn van de Indonesische export van producten. Vooral de huidige regering moedigt exporteurs aan om Afrika te zien als een potentiële markt. Aris Triyono in Cairo op zaterdag gaf toe dat de negatieve CPO-campagne in Indonesië een van de grootste obstakels werd voor exporteurs van vandaag. Hij zei dat het tijd was voor zakenlui om Egypte als een veelbelovende markt te beschouwen. Dit komt tot uiting in de waarde van de Indonesische export naar Egypte, CPO-producten met een marktaandeel van 90%.
Kita harus senantiasa ingat bahwa Pancasila adalah falsafah hidup bangsa Indonesia yang akan membentuk jati diri kita sebagai suatu bangsa. Karena itu pada kesempatan ini juga kami ingin menyatakan bahwa selain peringatan
zelfs in Egypte stond de palmolie van Indonesië op de eerste plaats met een marktaandeel van ongeveer 80%. Dus in feite is de belangrijkste Egyptische markt en Afrika in het algemeen een gediversifieerd gebieden van Indonesische producten. De termijn als er gearresteerd wordt, kunnen we naar Afrika rennen. Gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek van Egypte merkten op dat de waarde van de Indonesische CPO-export naar Egypte voor het jaar 2017 het hoogst was met $648.6 miljoen, boven de koffiebonen van $55.4 miljoen en filiaal artificial garen van $35.9 miljoen. Wat de periode januari tot februari van dit jaar betreft, heeft de hoeveelheid Indonesische CPO-uitvoer naar Egypte $110.3 miljoen bereikt. We gaan nu naar het laatste nieuws. Kupang stelde vrijdag in als English Day op school. Het hoofd van onderwijs van de stad van Kupang, Oost-Nusa Tenggara, Filemon Lulupoy, gezegd de toepassing in het Engels of English Day zal plaatsvinden op vrijdag van elke week worden gehouden op basis- en middelbare onderwijsinstellingen in de regio. Hij zei dat het programma English Day, gelanceerd door overheden van Kupang, vanaf mei 2018 en klaar voor implementatie in de scholen in dit gebied tot 100 leraren van Engels trainen als voorbereiding op de uitvoering van het programma English Day op school was. Lulupoy voegde eraan toe, de geografisch van Kupang omzoomd door Australië en Oost-Timor, zodat de jongere generatie van Kupang nodig hebben om zich uit te rusten met de kennis van het Engels in het tijdperk van de globalisering vooruit. Ondertussen zei Peter Lee, een onderwijsexpert die tevens decaan van de faculteit van Educatie, Begeleiding en Advies in Universitas Nusa Cendana of Undana, Kupang, zei dat de goedkeuring van het Engels in de scholen van belang om de jongere generatie van intellectuelen in Kupang die kan spreken internationaal brengen. Luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië.
komentar. Het uitzicht van RRI World Teens, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen- en buitenland.
De verhoging van koopkracht voor Eid al-Fitr beweegt de Indonesische economie. Beste luisteraars, er is nog een paar dagen voor Eid al-Fitr. De regering heeft 35,76 triljoen rupiah vrijgelaten voor de vakantietoelage en de 13e salaris voor de ambtenaren en gepensioneerden. De toewijzing stijgt tot 68,9% dan het laatste jaar. De minister van Financiën Sri Mulyani zei: er wordt gehoopt dat de toevoeging van vakantietoelage en de 13e salaris voor de ambtenaren en gepensioneerden zal de gemeenschapsconsumptie duwen, dus kan het de Indonesische economie bewegen. Zoals gepland begint de centrale regering de vakantietoelage aan het einde van mei 2018 vrijlaten. Terwijl de 13e salaris wordt aan het einde van juni of aan het begin van juli 2018 vrijgelaten. Het lijkt erop dat de poging van de regering om de economie te duwen is geslaagd. De situatie van de detailhandelverkoop eind mei en begin van juni wordt als behoorlijk opgewonden beschouwd. De minister van Handel Enggartias Tolukita kondigde het detailhandelsverslag aan in mei 2018 dat over het algemeen 10-15% groeide. Volgens Enggartias toont het rapport geen verzwakking van de koopkracht, zelfs niet voorspeld te blijven groeien tot juli 2018. De Vereniging van Indonesische Winkelcentrum Huurders of Hipindo opgemerkt: de gemiddelde verkoop van haar leden in mei 2018 groeide met 15% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De voorzitter van Hipindo, Budi Harjo Iduansyah, te vermelden: kledingproducten dragen het hoogste in de groei. De verkooptransacties bereikten 50 triljoen rupiah. Ondertussen meldde Roy Mande, de voorzitter van de Association of Indonesian Retail Entrepreneurs of APRINDO, dat de toename van de detailhandelsomzet 4,7% bedroeg. Deze toename maakt de retailers optimistisch, de verkoop zal blijven stijgen tot de Lebaran. Het publieke optimisme van de economische groei van het land wordt ook ondersteund door de resultaten van een enquête door de overheid. Het detailhandelsonderzoek van Bank Indonesië toont een groeitrend met de Real Sales Index in april 2018 van 4,1%. De gegevens hebben geen betrekking op grote detailhandelaren, maar handelaars op traditionele markten in heel Indonesië. De sterke toename van de vraag voor de Eid al-Fitr-viering zal zeker leiden tot prijsstijgingen voor bepaalde producten. Maar het fenomeen dat zich elk jaar voordoet, ontmoedigt de overheidsuitgaven niet als het wordt bekeken uit de eerder genoemde gegevens. Aan de andere kant wordt van de overheid verwacht dat de prijsstijging onder controle blijft. Om een zakelijk klimaat te creëren dat de toename van het inkomen van mensen stimuleert. Zodoende kan de koopkracht van mensen blijven groeien. Luisteraars, dat was het commentaar.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij, Sabrina Meidi, in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van 12 juni 1639, een opstand in Normandië. 12 juni 1639 de bevolking van de provincie Normandië, gelegen aan de westkust van de Frankrijk, steeg op tegen de regering van koning Louis XIII. De opstand was bekend onder de naam van de New Pits of Calafoot Revolte, omdat het werd gedaan door ruwe arbeiders in de zoutraffinaderij. Als gevolg van het besluit van de Franse regering om de zoutproductiebelasting te verhogen, vallen 5000 zoutraffinaderijen belastingzamelaars aan. Andere inwoners van Normandië namen ook deel aan de opstand onder leiding van de plaatselijke priester Jean Morel. De regering stuurde vervolgens 4000 troepen om de opstand te onderdrukken en de leiders werden opgehangen. Luisteraars, we gaan verder met de gebeurtenis van 12 juni 1898. In het tijdperk van de Spaans-Amerikaanse oorlog riep de Filipijnse jager Emilio de onafhankelijkheid uit. Emilio Aguinaldo riep de onafhankelijkheid uit van zijn land dat al 300 jaar door Spanje wordt bewoond. Tot medio augustus van dat jaar slaagden Filipijnse strijders en Amerikaanse soldaten erin de Spaanse troepen uit de Filipijnen te drijven. Maar het blijkt dat de Verenigde Staten en Spanje een vredesakkoord ondertekenden met de indiening van de Filipijnen bij de VS en omgekeerd. De Verenigde Staten zullen $20 miljoen geven aan Spanje. Aguinaldo voerde vervolgens een strijd tegen de Amerikaanse bezetting in zijn land. De oorlog duurde voort tot 1901 toen de Amerikaanse troepen Aguinaldo veroverden. In 1935 keurde de Verenigde Staten de oprichting van het gemeenebest van de Filipijnen goed. Pas in 1946 stond de Republiek der Filipijnen op een kreeg volledige onafhankelijkheid. Luisteraars, we beëindigen deze programma met de gebeurtenis van 12 juni 1991. De eerste verkiezing in Rusland. 12 juni 1991 hield de eerste vrije verkiezingen in de Russische Federatie om de president te kiezen. De dag van de verkiezingen wordt dan gemaakt als de Nationale Dag van Rusland. In deze verkiezing won Boris Jeltsin 57% van de stemmen en werd hij benoemd tot president van Rusland. Eerder in april van hetzelfde jaar had de Russische Federatie, de grootste staat in de Sovjet-Unie, zijn economie in binnenlandse zaken verklaard, terwijl buitenlandse zaken onder de beslissingen van de Sovjet-regering bleven. In december 1991 bracht de Sovjet-Unie uit een verklaarde Rusland zijn onafhankelijkheid. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij, Sabrina Medi, in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is Pancasila behoort tot de Indonesische natie, geen bepaalde groep. Pancasila behoort tot het hele land van Indonesië en behoort niet tot bepaalde groepen. Dit werd bevestigd door de voorzitter van Comité 3 van de Regionale Representatieve Raad van de Republiek Indonesië, Fahira Idris. Dit werd meegedeeld tijdens de socialisatie van Pancasila, de grondwet van 1945, NKRI en Bhinneka Tunggal Ika in Cipayung Area, Oost-Jakarta op zondag 10 juni 2018. Fahira Idris herinnerde er ook aan dat er geen houding of daden van een groep mensen zouden moeten zijn of een persoon of een groep die laat staan ondersteund door bepaalde machten die zichzelf de meest Pancasila vonden en recht hadden om tolken van de Pancasila woorden te zijn. Volgens haar zal die houding aanleiding geven tot verschillende commotie en de eenheid van de Indonesische natie kunt bedreigen. Fahira Idris legde uit dat arrogantie die zichzelf als het meest Pancasila beschouwt, een bron van lawaai en zaden van oneenigheid zal zijn en dit zou niet mogen worden toegestaan. Fahira Idris herinnerde eraan dat het debat over Pancasila voltooid was de dag nadat de Republiek Indonesië was opgericht, namelijk 18 augustus 1945. Die dag was de geboortedag van Indonesië, namelijk de grondwet van 1945, die in de opening Pancasila bevatte. Volgens haar zouden nu de mensen de kracht van de 5 voorschriften van Pancasila, vooral de woorden die te maken heeft met sociale rechtvaardigheid. Ondertussen vice-voorzitter van de People's Consultative Assembly Mahyudin tijdens de socialisatie van 4 pilars in Oost-Kalimantan op dinsdag 5 juni 2018, zoals aangehaald door Antara News, zet het belang van de implementatie van 5 principes van Pancasila, de sociale rechtvaardigheid voor alle Indonesische mensen. Volgens Mohyuddin zou de staat in principe in staat moeten zijn welvaart te creëren voor zijn bevolking. Na 73 jaar onafhankelijk Indonesië zijn er nog steeds arme mensen met ondervoeding die niet genieten van elektriciteit, gezondheid enzovoort. Dus hij zei dat de overheid in staat zou moeten zijn om de sociale problemen op te lossen. Mahyudin herinnerde Pancasila als de basis van de staat Indonesië, zodat zonder Pancasila kan Indonesië ontbinden. Daarom zouden de waarden van Pancasila het dagelijks gedrag van de mensen moeten zijn. Mahyudin legde ook uit dat de socialisatie van de 4 pijlers intensief werd uitgevoerd, zodat het publiek de ideologie van de staat beter zou begrijpen. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag. Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. U zullen kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier! Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij, Sabrina Medi, in het programma De Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voinews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play, die kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de toeristische bestemmingen in Lombok, West-Nusa Tenggara. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, naast Bali is Lombok ook een van de populaire toeristische bestemmingen in Indonesië. De schoonheid van de stranden trekt lokale en buitenlandse toeristen aan om naar Lombok te reizen. Nasguter Strand, Tanjung An, Lobsterbay, Ampenan Strand, Senggigi Strand, and Malimbo, dat al populair is, zijn er nog veel andere stranden die ook niet minder interessant en mooi zijn. En een van hen is de strand van Tanjung Karakat. Tanjung Karakat Strand ligt in Sukamulya, het dorp Oospoh Gading, Pringgabaya District, Oost Lombok. Dit strand is erg breed met een stuk zwart zand en de helft van zijn grondgebied is bezaaid met Jeranjang gras en Rembiga boom. Luisteraars, Pondok Karakat Strand is ook bekend als Tanjung Gali Strand. Dit strand staat beter bekend onder de naam Pondok Karakat vanwege de vele dorpjes rondom het strand. In het huisje verzamelen de vissers die uit het dorp Oospoh Gading komen zich voor de start in raad. Vangvissen met een net groot genoeg. En in het huisje rusten ze en verdelen ze de visvangst. De aantrekkingskracht van dit strand ligt in de golven en zijn vrij groot. Veel toeristen die naar dit strand reizen, brengen hun tijd door met surfen. Na surfen is zwemactiviteit ook een favoriete bezigheid op dit strand. Daarnaast kunnen toeristen ook kamperen of een balletje spelen of op een stuk zwart zand. Luisteraars, Pondok Karakat Strand is ook uitgerust met een verscheidenheid aan interessante spotfoto's. En een van de meest bezochte favoriete plek is een spotfoto pre-wedding. Spotfoto is gemaakt van hout en achtergrond is gemaakt van een rijk stoffen, zodat de spotfoto echt leuk op een wedding. Na spotfoto pre-wedding heeft Pondok Karakat ook spotfoto fish reconnaissance. Deze fotospot is een lelanjon of korte toren van waaruit bezoekers de uitgestrektheid van het strand steeds verder kunnen zien. En nog een spotfoto die een bestemming werd in Pondok Karakat, namelijk spotfoto van Mushroom Table. Deze plek is gemaakt van kokosnoot basismateriaal en bestaat uit een tafel met vier planten kokosnoot basis die wordt ondersteund door een paal van tiktaken. Deze tafel is omringd door vier stoelen die ook zijn gemaakt van de voetplaten van kokosnoot. En in deze mushroom table kunt u achterover leunen terwijl u geniet van de prachtige sfeer van het strand. Luisteraars, andere interessante activiteiten die op dit strand kunnen worden gedaan is betalet. Betalet is een natuurlijke spa-activiteit waar toeristen de helft van het lichaam of de benen tot aan de telen in het zand kunnen begraven. Deze therapie met betalet weg wordt erkend om reumatische en urinezuur te genezen. Omdat zolang het lichaam in het zand wordt ondergedompeld, de spieren van de benen en tijlen een reflectie krijgen, zodat de bloedsomloop glad wordt. Over het algemeen houden mensen die therapie gebruiken met deze techniek het lichaam vast in het zand in de periode van 10 tot 30 minuten. Omdat hoe langer het lichaam wordt begraven, de massage sterker aanvoelde. En deze natural spa of betalet kan het beste 's nachts worden gedaan. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic Het eiland van Pondok Karakat in Lombok, West Nusa Tenggara. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië en natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens! bent nog met ons van de Stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië. Ik ben Sabrina en zal u nog tot het einde vergezellen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in de verschillende aspecten van Indonesië. Hebt u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. En kom in het volgende programma Spreek Maar Bahasa. Ik wens u veel luisterplezier. Spreek Maar Bahasa. Nodigen u uit om goed en gemakkelijk Bahasa te leren.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Spreek Maar Bahasa. Een programma die de woorden en uitdrukkingen in het Indonesisch presenteren en leert u om in het Indonesisch te praten. Dit programma is een samenwerking tussen RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië, en het Taalontwikkelingsbureau van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is Anggap Saja Rumah Sendiri, of Voel Jezelf Thuis. Veel luisterplezier! Vervolgens zal ik een gesprekvoorbeeld geven. Dit gesprek is tussen Dinda en Tony.
Tony, kami akan ke depan sebentar.
Oh ya, silakan.
Kalau mau minum, silakan ambil sendiri.
Ya.
Anggap saja rumah sendiri.
Terima kasih.
Nu zal ik de woorden en de uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal hem 2 keer langzaam zeggen. U kunt het na mij herhalen. Kami akan keluar sebentar. Kami akan keluar sebentar. Of in het Nederlands. We zullen uitgaan. Kalau kamu mau minum, silakan ambil sendiri ya. Kalau kamu mau minum, silakan ambil sendiri ya. Of in het Nederlands, als je wilt drinken, neem maar zelf. Anggap saja rumah sendiri. Anggap saja rumah sendiri. Of in het Nederlands, voel jezelf thuis. Als u uw vrienden die uw huis bezoeken wilt uitnodigen om zichzelf te dienen, zeg maar silakan ambil sendiri. Silakan ambil sendiri. Die betekent neem maar zelf. Dan kan het worden toegevoegd met een zin anggap saja rumah sendiri. Anggap saja rumah sendiri. Of in het Nederlands, voel jezelf thuis. Voordat we dit programma beëindigen, Luister maar nog een keer naar het gesprekvoorbeeld.
Tony, kami akan ke depan sebentar.
Oh ya, silakan.
Kalau mau minum, silakan ambil sendiri.
Ya.
Anggap saja rumah sendiri.
Terima kasih.
Dat was het programma Spreek maar Bahasa voor vandaag. Hopelijk dat deze episode nuttig is voor u die het Indonesisch wilt leren kennen. We zullen weer terug in de andere episode met de andere thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!
We zijn weer terug met mij Sabrina, dat was het programma Spreek maar Bahasa. Nu gaan we in de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
De muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI World Service, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij, Sabrina Medi, in het programma Muziekhoek van Indonesië. En in deze editie presenteren we Maleisische liedjes. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Dengan debar kasih sayang.
mesra pengharapan. Entah apalah sebabnya, tiada kabar berita. Tujuh senja ku nantikan, namun di kau tiada datang. Bisikan tenang, tamasya indahku bisu.
Luisteraars, dat was het liedje Di Ambang Sore, die gezongen door Edi Silitonga. Dit lied gemaakt door de legendarische componist Ismail Marzuki en dit lied over het thema van iemands verlangen. Dit Maleisische lied werd eerder uitgevoerd door de Malinese zanger Said Effendi in de periode van de jaren 60. Toen bracht Edi Silitonga het terug en hielp het om het naar Maleisië te populariseren. Door dit nummer werd de naam van Edi Silitonga ook wel de Indonesische Melayu zanger genoemd. Het lied Di Ambang Sore werd ook teruggebracht door Victor Huktabarat, Iis Dahlia en Ikke Nurjana met hun respectieve versies. Luisteraars, voordat we over liedjes van Edi Silitonga verder praten, luisteren we eerst naar het liedje Bunga Tanjung. Veel luisterplezier!
Baumu si bunga la Tanjung, harumnya sampai, harumnya sampai melintasi gunung. Terima kasih.
Luisterers, dat was het liedje Bunga Tanjung. De tekst van dit nummer is ritmisch als een rijm en vertelt over het leven van een hulpeloze persoon. Net als het vorige nummer is het nummer uitgevoerd door Eddie Silitonga vrij populair in zijn tijd, zelfs bekend in Maleisië. Luisterers, om deze editie te beëindigen, komt het lied Seroja, die gezongen door Eddie Silitonga. Dit lied is gemaakt door Hussein Bouafi en werd dit lied eerder gepopulariseerd door Said Effendi, een Maleisische muziekskunstenaar uit de jaren 1950 tot 1970. Dit nummer wordt ook steeds populairder met de aanwezigheid van dezelfde filmtitel als Seroja. De populariteit van dit nummer is niet alleen in Indonesië, maar ook in Maleisië, Singapore en Brunei Darussalam. Het lied Seroja vertelt over de uitnodiging om niet te rouwen om liefde. Luisteraars, dat was het programma De Muziekhoek van Indonesië. Ik wens u veel luisterplezier en tot volgende editie.
Remaja, putri remaja, rupa yang elok, dimanja, jangan dimanja, aku jalan ia, oh saja, sekedar saja.
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma van de Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden elke dag om 2 uur vanavond tot en met 3 uur vanavond WIB. Of om 7 uur 's avonds tot en met 8 uur 's avonds UTC. Of op frequentie SW 1550 en 9525 kHz. En u kunt ons ook bezoeken op onze website in www.voynews.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres naar dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5 Jakarta, 1110 Indonesië. Bedankt voor het beluisteren en graag tot morgen. Bedankt! U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië. RRI Gebouw, 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.